Goeiedag, dit is dominee Rob Visser en ik wil het met jullie hebben vandaag over Genesis 1 vers 31. En we lezen daar in Genesis 1 vers 31, als we gekomen zijn bij de zesde dag van de schepping en God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest. En het was morgen geweest, de zesde dag. Het grote scheppingswerk van de Heere God is helemaal klaar. En als de Heere dan ziet wat hij gemaakt heeft, dan is de eindconclusie: het was zeer goed. Dat is heel belangrijk om dan te zien dat het juist de God, de schepper van alle dingen is, de enige God die zegt: het was zeer goed. Want de Heere God, hij is de volmaakte. Hij weet wat echt goed is. En hij zegt, het was zeer goed. Dat betekent dat alle dingen die hij gemaakt heeft, ook werkelijk goed functioneren. Dat er in zijn schepping helemaal niets is dat afbreuk doet aan iets anders in de schepping. Dat alles zo functioneert dat er een geweldig goed leven is zoals hij het gemaakt heeft. En als je bedenkt dat de Heere de enige God is en dat hij de schepper van alle dingen is, dat hij van zichzelf uit ook helemaal goed is als enige, dan staat daar dus een schepping die goed is. Die we ons als het ware ook vandaag voor ogen moeten houden. Want als we ons die voor ogen houden, dan zien we hoe het leven alleen maar goed kan zijn. En dan ontdekken we ook bij onszelf de verkeerde dingen, de gebreken waar we mee aan de slag moeten. En die we bij God moeten brengen. Want het is wel zo dat er een zondeval heeft plaatsgevonden. En dat wat zeer goed was, door de mens verpest is. En dat er daardoor dingen gebeuren, ook in je eigen leven en in je eigen hart, die niet goed zijn, waar je vergeving voor nodig hebt. Maar laten we eens dit verder ook gaan toespitsen op de verhouding tussen man en vrouw. Want we moeten goed bedenken dat de Heere God man en vrouw gemaakt heeft. Hij heeft de mens gemaakt, mannelijk en vrouwelijk. En straks in Genesis 2 lees je hoe dat precies op die zesde dag is gegaan, dat de Heer eerst Adam maakte, dat Adam zag dat hij eigenlijk nog iemand naast zich moest hebben en daar ook naar verlangde. En hoe de Heer juist uit de mens, uit de man, de vrouw gemaakt heeft. En daarin zie je dan ook die verhouding tussen man en vrouw. Daarin zie je ook dat de Heere het huwelijk gegeven heeft. Tussen één man en één vrouw. Want aan het einde van Genesis 2, en dan zitten we dus ook op de zesde dag. En daarvan zegt de Heere dat het zeer goed was. Lezen we dan in vers 24. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En zij zullen tot één vlees zijn. Hier zie je de bedoeling van de Heere God. Eén man, één vrouw, die trouw blijven aan elkaar, en ook levenslang. Want we moeten goed bedenken dat in Genesis 1 en in Genesis 2 de zondeval nog niet heeft plaatsgevonden. En dat de dood nog niet in de wereld is gekomen. Dus de relatie die God bedoeld heeft tussen man en vrouw is een relatie voor het leven. En daarin zie je de scheppingsorde van God. God legt in zijn schepping een orde vast die goed is. En in onze tijd wordt daar nog wel eens kritiek op geleverd. Want dat zou dan een orde zijn die we zelf bedacht hebben, of dat zou een orde van de natuur zijn? Nee, hier wordt heel duidelijk gezegd, het was zeer goed. En de Heere gaf daarin een bepaalde orde en een bepaalde bedoeling met man en vrouw. En zo is het leven goed. En dat laat de Heer Jezus later ook zien, ook na de zondeval. En dan wijst hij juist weer op die orde die God gegeven heeft, die zeer goed is. En dan wil ik jullie meenemen naar Matteüs 19. In Matteüs 19 wordt aan de Heer Jezus gevraagd hoe hij over het huwelijk denkt. En of hij denkt dat je op een redelijk makkelijke manier kan scheiden van elkaar. Er waren onder de Joden bepaalde verschillen over scheidingsgronden, maar het kwam er eigenlijk op neer dat je over het algemeen, als je echt wilde scheiden, dan was dat niet zo heel erg moeilijk. En dan moet je zien wat dan de Heer Jezus daarvoor antwoorden geeft. En dan neem ik je mee naar, zeg maar, vers 3 in Matteüs 19. En dan lezen we daar het volgende. En de fariseeën kwamen naar hem toe om hem te verzoeken en zeiden tegen hem, is het een man toegestaan zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten? En hij antwoordde en zei tegen hen, hebt u niet gelezen dat hij die de mens gemaakt heeft en hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft en gezegd heeft, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn. En dan zie je straks zo nog wat de Heer Jezus daaraan als conclusie verbindt. Maar je ziet hier, hij roept de mensen terug, ook de geestelijke leiders van de Joden, van het volk van God op dat moment, juist naar dat begin. Naar die orde die God zelf gegeven heeft en waarmee duidelijk wordt wat de bedoeling van mannelijk en vrouwelijk is en wat de bedoeling van het huwelijk is, dat het een levenslang huwelijk is als de dood mensen niet van elkaar scheidt. Dan gaat het verder daar in vers 6. Zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus, heel belangrijk, de Heer Jezus maakt duidelijk, hier komt de conclusie. En dat is ook de conclusie van God zelf, want de Heer Jezus, hij is de Zoon van God, hij is God zelf. Hij is de uitlegger van de schrift en hij zegt, dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Dus hier wordt heel duidelijk van, het huwelijk is bedoeld om in liefde voor elkaar, vanuit de liefde van Christus te beleven en die liefde voor elkaar te geven, levenslang. En dan wordt er nog een tegenwerping gemaakt. En die tegenwerping die heeft alles te maken met de zonde die in de wereld gekomen is. Met die breuk die we in Genesis 3 lezen. En dan wordt er gezegd, ja, maar Mozes stond ons toch toe om bepaalde redenen toch van elkaar te scheiden. En dan maakt de Heer Jezus duidelijk, mensen, dat is vanwege de hardheid van jullie hart. Daar zou je niet aan vast moeten willen houden. Je moet juist terug willen naar die machtige, geweldige orde die God zelf gegeven heeft en die goed is. En als hij dat dan gezegd heeft, dan maakt hij ook duidelijk dat die gebrokenheid er is. En de Heer Jezus gaat dan naar die gebrokenheid die zelfs betekent dat er overspel gepleegd wordt. En dan zegt de Heer Jezus, je krijgt natuurlijk best met moeilijke dingen in een huwelijk te maken. En juist dan is het zo belangrijk dat je samen in liefde vergeving zoekt. Dat je samen in liefde weer de weg van de Heere zoekt. Dat je samen bij Christus de liefde zoekt om samen in liefde verder te gaan. En weer dingen te herstellen. Maar hij maakt ook duidelijk van, er is een breuk die zeg maar wettigt dat je ook werkelijk uit elkaar gaat. En dan noemt hij dat hoererij, overspel. Het met anderen dan je eigen man of vrouw aanleggen en daarmee een eenheid willen vormen. Maar ik zeg u, wie zijn vrouw verstoot anders dan om hoererij en met een ander trouwt, die pleegt overspel. En wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. En als de Heer Jezus dat nou gezegd heeft, als hij duidelijk gemaakt heeft dat Gods orde goed is en nog altijd geldt, ja, dan zijn het zelfs zijn eigen leerlingen die daar als het ware tegen protesteren. Die zeggen, maar moet dat nou echt? Moeten we echt terug naar dat begin? Moet je maar horen, in vers 10. Zijn discipelen zeiden tegen hem, als de zaak van de man met de vrouw er zo voor staat, is het beter niet te trouwen. Hier zie je hoe, zeg maar, eigen verlangen, zijn eigen gebrokenheid en daar eigenlijk niet aan willen werken. Ik heb het niet over heel bijzondere omstandigheden, daar kun je nog verder over praten. Maar we zien het ook in onze tijd dat mensen zeggen, ja, liefde en verliefdheid en trouw, dat is er voor een bepaalde tijd. Op een bepaald moment is de liefde gewoon op, wordt in onze tijd gezegd. Dan moet je gewoon aanvaarden. En hier zegt de Heer Jezus, nee, zo zit het niet. Want die orde die de Heer gegeven heeft vanaf het begin, die is goed. Die is niet alleen maar een wet, maar die is ook goed. En leef daar dan uit. En dan zegt hij, maar hij zei tegen hen, niet allen vatten dit woord, maar alleen zij aan wie het gegeven is. Dat betekent ook dat als ik op die weg wil gaan, die goede weg, dan kan ik dat niet uit mijzelf en uit eigen trouw en eigen liefde, want dat raakt een keer op. En dat is er vaak niet. Maar de Heer zegt hier, dan moet je bij mij zijn. Dan moet je uit mijn bron putten, uit mijn trouw, uit de liefde van Christus, om van daaruit trouw en liefde te geven op een unieke manier aan je eigen man en aan je eigen vrouw. En dat betekent ook dat je die scheppingsorde in die zin respecteert, dat je ook ziet dat de man die eerst verantwoordelijk is. Niet als een tiran, maar wel eerst verantwoordelijk. En dat je die plaats ook geeft. En dat je de plaats ook geeft aan je vrouw, die volwaardige plaats, die niets minder is als die van de man, maar om elkaar tot een hulp te zijn. Om juist ook elkaar te helpen. Zoals je dat ook in Efeziërs 5 leest, en ik wil nu even naar 1 Timotheus 2, waar dan ook heel duidelijk de man als eerst verantwoordelijke wordt aangewezen. In vers 13 en vers 14. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En niet Adam is misleid, maar de vrouw is toen zij misleid werd, tot overtreding gekomen. Maar vooral dat vers 13. Want Adam is eerst gemaakt en daarna Eva. En dan wordt er ook gesproken dat dat betekent dat de man voorop moet lopen. Niet als verdrukker, maar als iemand die voorop loopt. En die daarbij de steun van zijn vrouw zoekt om in eenheid Christus te dienen. En in eenheid de kinderen die God geeft, die goede weg van God te wijzen. En dat is een weg die ook toekomst heeft. Toekomst voor je leven als man en vrouw. Toekomst voor jezelf. En dat komt op zo'n prachtige manier uit in Romeinen 8. Daar wil ik je ook nog even aan meenemen. Romeinen 8, waar ook de gebrokenheid heel duidelijk naar voren komt. Maar waar dan ook heel duidelijk wordt dat de schepping uitziet nadat alles weer zeer goed zal zijn. Dat weer hersteld zal zijn, die volle vrede met elkaar in vrede met God. Luister maar. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En dan vers 19. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem, door de mens. Door de mens die dat over de schepping heeft gehaald door tegen God op te staan, die haar daaraan onderworpen heeft. En in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf. Het verderf, alles wat daarmee te maken heeft, het wat bedorven is en wat stinkt en wat naar de dood gaat, dat is niet goed. Dat is zo gekomen niet door God, maar door ons als mens. En de schepping ziet uit naar het moment dat die slavernij aan het verderf zal verdwenen zijn, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. De kinderen van God die het bij Christus zoeken. Als die mogen leven op de nieuwe aarde, als de Heer Jezus terugkomt, dan is alles hersteld. Dan is er weer die vrede. Dan is daar die scheppingsorde van God. Al zijn er ook best verschillen met het paradijs, maar het geweldige is dat het één geweldig goed leven is tot eer van God. Ontwikkeld door de Geest, verdiend door Christus. En naar dat geweldige leven zien we uit. En dan mogen we als man en vrouw, alleen, of als de Heer het huwelijk geeft, leven volgens zijn woord, volgens zijn orde, dat is echt goed.